Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van de kerkvaders. Vandaag zullen we spreken over een theoloog die in de katholieke kerk niet officieel erkend wordt als kerkvader. En dit is eigenlijk te wijten aan een latere periode in zijn leven waar hij de communio van de kerk verlaten heeft. Het zou echter niet terecht zijn hem geheel aan de kant te schuiven in deze reeks uitzendingen over de kerkvaders, omdat hij toch wel een grote invloed heeft gehad op het christelijke denken. Zo las de heilige Cyprianus van Carthago, die in de kerk wel vereerd wordt als heilige en kerkvader, dagelijks uit de werken van zijn voorbeeld Tertullianus. Tertullianus werd rond het midden van de 2e eeuw in Carthago, gelegen in het huidige Tunesië, geboren in een heidense familie. Over hoe het christendom in Noord-Afrika terecht is gekomen, is niet zo heel veel geweten, dat is niet helemaal duidelijk. Uit de geschriften van Tertullianus kunnen we opmaken dat in die tijd heel wat christenen leefden in Noord-Afrika. En het Noord-Afrika van de 3e eeuw heeft vele belangrijke schrijvers voortgebracht. Over de familie en de jeugd van Tertullianus zijn er niet veel details geweten, maar we weten wel dat hij genoot van een degelijke retorische, filosofische, juridische en ook historische vorming. Dat kunnen we afleiden uit zijn geschriften. Mogelijk heeft hij ook een tijd als jurist gewerkt, wat zou passen bij zijn temperament. In zijn latere theologische geschriften maakt hij vaak gebruik van juridische termen om zaken als genade en berouw uit te leggen. Het weinige dat we weten over Tertullianus komt grotendeels uit zijn eigen geschriften. Verder is er enkel nog het werk De Viris Illustribus dat de heilige Hieronymus later schreef en waarin hij het ook heeft over Tertullianus. Volgens Hieronymus was de vader van Tertullianus centurion in het Romeinse leger. Rond het jaar 195 heeft Tertullianus zich tot het christendom bekeerd. De omstandigheden en motieven van zijn bekering zijn niet in detail bekend, maar wel moet hij enorm onder de indruk geweest zijn van de heldhaftigheid van toenmalige christelijke martelaren. Zijn bekering was ook heel plots en radicaal. Want al gauw na zijn bekering begon hij te schrijven ter verdediging van het christendom. Uit deze periode komt zijn bekende werk Apologeticus. Zijn liefde en bewondering voor de martelaren komt naar voren in zijn vroege werk Ad Martyras, waarin hij zich richt tot de martelaren die gevangen zitten en hen een hart onder de riem wil steken. Vanuit zijn talrijke geschriften kan men ook wel wat afleiden over zijn persoonlijkheid. Hij moet een sterke wil gehad hebben en had een zeer strijdvaardig temperament. Bijna al zijn werken hebben een polemische toon. Heel zijn leven heeft hij gestreden voor waar hij in geloofde, voor wat waar, goed en rechtvaardig was. Hij had echter wel een vrij rigoureus karakter, wat wellicht heeft bijgedragen tot zijn verwijdering van de kerk en aantrekking tot de leer van Montanus. Tegen het einde van de 2e eeuw was er namelijk in de christengemeente in Noord-Afrika een zekere wrijving tussen aanhangers van een meer strenge, rigoureuze stroming en een meer gematigde stroming. De eerste vreesden dat met het groeien van de kerk en het toenemen van het aantal christenen de vurigheid, het enthousiasme en ook de zedelijkheid van de gelovigen van de eerste christenen zou afnemen. En zij verzetten zich daarom tegen een te grote toenadering tot de ongelovige heidense wereld. En ze drongen daarom ook aan op een verscherping van de tucht binnen de kerk. De meer gematigde stroming meende echter dat de kerk haar plaats in de wereld moest innemen en dat ze zich niet te rigoureus en op zichzelf teruggeplooid mocht terugtrekken. U raadt misschien al tot welke strekking Tertullianus zich meer aangetrokken voelde. Montanus, wiens volgeling hij later zou worden, was een charismatisch persoon die verwachtte dat het einde der tijden nabij was en er daarom een zeer strenge levensstijl op nahield. En dat sprak Tertullianus aan, want hij vond altijd al dat christenen te laks waren. Wat verder volgt, omschrijft Paus Benedictus in zijn catechese over Tertullianus als een menselijk drama. Als volgt. Met het verstrijken van de jaren werd Tertullianus steeds veel eisender ten aanzien van de christenen. Hij verwachtte van hen, en vooral tijdens de vervolgingen, een heldhaftig gedrag. Onbuigzaam in zijn stellingnamen spaarde hij hun zijn zware kritieken niet en stond hij onvermijdelijk tenslotte geïsoleerd. Voor de rest blijven er ook vandaag de dag nog vragen open. Niet alleen over het theologische en filosofische denken van Tertullianus, maar ook over zijn houding ten aanzien van de politieke instellingen en van de heidense samenleving. Mij geeft hij veel te denken, deze grote, morele en intellectuele persoonlijkheid. Deze man die zo'n grote bijdrage heeft geleverd aan het christelijke denken. Je ziet dat hem uiteindelijk de eenvoud, de nederigheid ontbreekt, om zich in te voegen in de kerk, haar zwakheden te aanvaarden, verdraagzaam te zijn jegens de anderen en ten opzichte van zichzelf. Wanneer je alleen oog hebt voor het eigen denken in zijn grootsheid, dan is het uiteindelijk deze grootsheid die verloren gaat. Het wezenlijke kenmerk van een grote theoloog is de nederigheid om bij de kerk te blijven. Haar en de eigen zwakheden te aanvaarden. Omdat alleen God werkelijk helemaal heilig is. Wij van onze kant hebben steeds vergeving nodig. Tot zover een stukje uit de catechese van Paus Benedictus. Volgens Hieronymus is Tertullianus vrij oud geworden, maar zijn sterfdatum en de omstandigheden zijn niet met zekerheid gekend. We weten dus ook niet met zekerheid of hij formeel als ketter gestorven is. Hij moet overleden zijn rondom het jaar 220. Wat toch wel belangrijk is om te vermelden bij de verdiensten van Tertullianus, de verdiensten die verklaren waarom hij toch een veel gelezen christelijke denker is en een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de theologie, is dat hij eigenlijk pionier is in de Latijnse theologie, om zo te zeggen. Pas bij hem komt de Latijnse theologie voluit tot ontwikkeling. Tertullianus heeft een eigen christelijke Latijnse taal ontworpen voor de theologie en is daarom ook zeer invloedrijk geweest. In het Noord-Afrika van de 3e eeuw stond Tertullianus hoog aangeschreven en een voorbeeld daarvan is Cyprianus van Carthago, zoals daarnet al aangehaald, die Tertullianus echt beschouwde als een intellectuele autoriteit en die ook dagelijks uit dienstgeschriften las. We gaan er even tussenuit voor wat muziek en daarna staan we inhoudelijk wat meer stil bij het werk van Tertullianus. Qui porte la perle de grand prix. En welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending over de kerkvader Tertullianus. Officieel in de kerk niet erkend als kerkvader, omwille van zijn verwijdering van de kerk aan het eind van zijn leven, maar toch altijd opgenomen in werken over patristiek. De geschriften van Tertullianus zijn qua thematiek onder te verdelen in 4 groepen. Ten eerste zijn er de werken waarin hij het christendom verdedigt, wat hij al zeer gauw na zijn bekering doet. En deze worden ook wel de apologetische werken genoemd. Een tweede groep zijn de polemische werken, de werken waarin hij de ketterijen uit zijn tijd bestrijdt. Een derde groep zijn werken over de christelijke moraal en deugden. En dan kunnen we ook nog een vierde groep onderscheiden over de sacramenten. Zijn apologetische werken zijn het meest gekend. Hierin wil hij enerzijds de zware beschuldigingen weerleggen die de heidenen in die tijd tegen het christendom inbrachten. Christenen werden trouwens in die tijd atheïsten genoemd door de heidenen, omdat ze de Romeinse goden niet aanbaden. Maar naast het belang van het christendom enkel te verdedigen, besefte Tertullianus ook de noodzaak om de boodschap van het evangelie op een positieve manier te formuleren, om het begrijpelijk te maken voor de heidense wereld. Apologeticus, een van zijn meesterwerken, schreef hij zeer kort na zijn bekering. Het is een vurige verdediging van de christenen, waarbij hij deskundig wijst op de onrechtvaardigheid van de Romeinse overheid tegenover de christenen. Daarnaast benadrukte hij echter ook dat het martelaarschap bij het christen zijn hoort. Van hem komt de gevleugelde uitspraak: het bloed der martelaren is het zaad van het christendom. Hij heeft een heel grote bijdrage geleverd aan de theologie en de ontwikkeling van het christelijk dogma. In het bijzonder het dogma van de drie-eenheid. Het woord één in substantie, una substantia, komt van hem om uit te drukken dat de Vader en de Zoon en de Geest één substantie zijn, maar wel drie onderscheiden personen. Dus één in wezen, zoals in het credo staat, maar drie onderscheiden personen. Hij toont ook het persoonlijke en goddelijke karakter van de Heilige Geest aan. Zo zegt hij: wij geloven dat, volgens zijn belofte, Jezus Christus door de Vader de Heilige Geest heeft gezonden. De trooster. Hij die het geloof heiligt van hen die in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geloven. Een ander belangrijk werk is De Prescriptione Hereticorum. Hierin bestrijdt hij de ketterijen van die tijd. En deze apostolische traditie is het belangrijkste wapen eigenlijk tegen de ketterijen. Ketters hebben zich losgemaakt van de geloofsregel en de gemeenschappen die met elkaar verbonden zijn, omdat ze gesticht zijn door de apostelen of hun opvolgers. En daarom kan hun interpretatie van de schrift onmogelijk juist zijn, meent Tertullianus. De schrift en de apostolische traditie zijn van enorm belang, omdat zij staan voor de ware inhoud van het christelijk geloof. Verder schrijft Tertullianus ook heel mooi over de kerk die hij als moeder erkent. Aan het einde van de 2e eeuw waren er heftige christenvervolgingen onder keizer Commodus en Septimus Severus. Die tweede vervolgingsgolf zou duren tot 211. En naar aanleiding van deze vervolgingen schrijft Tertullianus ook een werk, Ad Martyras, waarin hij zich richt tot de martelaren die zich in de kerkers bevinden. Dan heeft hij dus ook nog werken over moraal geschreven en hij benadrukt het belang van de ethische onberispelijkheid van de christenen binnen de heidense samenleving. Zo heeft hij het over afgoderij, spelen, kledij van de vrouwen, allerhande thema's waar hij over schrijft, van hoe de christenen zich moeten gedragen. En dan aan de hand van zijn werken kunnen we merken hoe hij steeds strenger wordt doorheen de jaren. Zo laat hij in de eerste werken nog ruimte voor boete na het doopsel bijvoorbeeld, terwijl dat in een latere periode zelfs geen optie meer is. Dat er voor sommige zonden dus geen vergeving meer mogelijk lijkt. In totaal schreef Tertullianus meer dan 30 boeken en de katholieke kerk heeft dan ook een soort opdeling gemaakt tussen welke boeken daarvan, welke geschriften katholiek zijn en welke eigenlijk al niet meer katholiek zijn naar het einde van zijn leven toe. We gaan er weer even tussenuit voor wat muziek en dan zullen we dadelijk wat lezen uit de geschriften van Tertullianus zelf. Dat ze op historisch vlak toch wel heel interessant zijn, een beklijvend beeld geven van wat de christenen in die tijd moesten ondergaan.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerkvaders, waar we vandaag spreken over Quintus Septimius Florens, beter bekend onder zijn bijnaam Tertullianus. Zoals u al heeft kunnen horen, een omstreden kerkvader, maar zeker wel heel verdienstelijk voor het christendom en de theologie. We gaan nu wat lezen uit zijn werken, beginnend met een lang fragment uit Apologeticum, omdat het mooi weergeeft hoe de christenen leven. Hij probeert dus de christenen tegen de Romeinse vervolgers te verdedigen door te beschrijven hoe zij eigenlijk leven en op die manier te verdedigen. Het gaat om een iets oudere vertaling. Thans zal ik zelf de werkzaamheden van de verboden vereniging der christenen beschrijven, opdat ik, na bewezen te hebben dat de christenen niet slecht zijn, zal aantonen dat zij goed zijn, ook al moet ik zo de waarheid onthullen. Wij zijn een vereniging door onze gemeenschap van geloof, door de eenheid van onze moraal en door de band van onze gelijke verwachtingen. Wij vormen een verbond en komen samen om God als het ware in een gesloten kolonne te bestormen met onze gebeden. Dit geweld is God welgevallig. Wij bidden voor de keizers, voor hun dienaren en voor de machthebbers, voor de voorspoed van de wereld, voor de vrede op aarde, voor het uitstel van het einde der tijden. Wij komen samen om de Heilige Schrift te lezen, om te zien of de huidige loop van de gebeurtenissen ons noopt er een waarschuwing of een verklaring uit te putten. Maar hoe dan ook voeden wij ons geloof door het gewijde woord. Wij verlevendigen onze hoop, wij bevestigen ons vertrouwen en ook versterken wij ons moreel bewustzijn door het inprenten van de geboden. Daar wordt ook vermaand en getuchtigd. Daar wordt geoordeeld in de naam van God. Daar worden ook vonnissen uitgesproken waaraan wij veel waarde hechten, aangezien wij er immers zeker van zijn dat wij ons voor het aanschijn van God bevinden en het strengste vonnis, dat vooruitloopt op het toekomstige laatste oordeel, wordt geveld wanneer iemand zo zwaar misdaan heeft dat hij uitgesloten wordt van de gemeenschap van het gebed, van de bijeenkomsten en elk deelgenootschap aan het heilige. En daarmee bedoelt hij de Eucharistie. Het zijn steeds beproefde ouderlingen die daar als voorzitters fungeren. Mensen die deze eer niet voor geld, maar door hun goed getuigenis verworven hebben. Want geen zaak van God is voor geld te koop. Iedereen geeft een bescheiden bijdrage op een bepaalde dag van de maand, of wanneer hij wil, en als hij het wil, en als hij het kan. Niemand wordt gedwongen, maar men draagt vrijwillig bij. Dit zijn als het ware de spaarpenningen van de vromen. Zij worden niet besteed voor feestmaaltijden, nog voor drinkgelagen, en ook niet voor nutteloze vreedgelegenheden, maar voor het onderhoud en het begraven van de armen, voor jongens en meisjes zonder vermogen, die hun ouders verloren hebben, voor onze huisbedienden die oud zijn en niet meer kunnen werken, ook voor schipbreukelingen en wanneer christenen lijden in de mijnen, op eilanden of in gevangenissen. Natuurlijk slechts als zij dit verduren omwille van het geloof. Dan worden zij door hun geloofsgenoten onderhouden. Maar juist die werken van barmhartigheid brandmerken ons in de ogen van zekere lieden. Zie, zeggen zij, hoe zij elkaar lief hebben, want zij haten elkaar, en hoe zij bereid zijn voor elkander te sterven, want zij zijn veeleer bereid elkander te doden. Maar ook dat wij elkander met de naam broeder aanspreken, geeft hun aanleiding tot zinneloze opmerkingen. Om geen andere reden, meen ik, dan omdat bij hen elke naam van bloedverwantschap slechts ten gevolge van een geveinsde genegenheid gegeven wordt. Maar wij zijn ook uw broeders, volgens het recht van de natuur, die onze gemeenschappelijke moeder is. Hoewel gij niet mensen in de volle zin van het woord zijt, omdat gij slechts broeders zijt. Met hoeveel meer recht worden echter zij broeders genoemd en als broeders beschouwd, die met één en dezelfde geest van heiligheid doordrenkt zijn, die uit één en dezelfde schoot van onwetendheid voortgekomen, in heilige verrukking het licht der waarheid aanschouwd hebben. Maar misschien beschouwt men ons daarom als minder wettige broeders, omdat geen enkele tragedie ons als broeders verheerlijkt, of omdat wij als broeders gezamenlijk ons familievermogen gebruiken, waarbij u de broederlijkheid ophoudt. En zo aarzelen wij, nauw verbonden naar geest en naar ziel, geenszins onze goederen met elkander te delen. Tot daar een langer stuk uit Apologeticum, waarin u merkt dat Tertullianus dus enerzijds de christenen verdedigt en anderzijds ook formuleert wat de christenen doen, wat hen onderscheidt. En zo zal hij dat ook doen in het boek over de verschillende geloofspunten. Het geeft wel een mooi beeld van hoe de christenen leefden in die tijd. Verder een stukje uit zijn werk De Oratione over het christelijk gebed. Ook Johannes had zijn leerlingen leren bidden. Maar alles van Johannes was slechts voorwerk voor Christus. Als hij eenmaal groot was geworden, zoals Johannes zelf voorzegde dat hij groter moest worden en hij zelf kleiner, zou heel het werk van de voorloper met zijn geest overgaan op de Heer. Vandaar ook dat de tekst van het gebed dat Johannes onderwees niet bewaard is gebleven. Het aardse is geweken voor het hemelse. Wie uit de aarde voortkomt, zegt Johannes, zegt aardse dingen. Wie hier is en uit de hemel komt, spreekt van wat hij gezien heeft. En wat van de Heer Jezus is er nu niet hemels, zo ook de manier van bidden waarover het nu gaat. Laten wij dan, gezegende mensen, zijn hemelse wijsheid aanschouwen, vooral zijn voorschrift om te bidden in afzondering. Daarmee eiste hij van de mens geloof, de vaste overtuiging dat het gezicht en het gehoor van de Almachtige God binnenshuis en zelfs in het verborgene aanwezig zijn. En tevens vroeg hij daarmee om exclusief geloof, devotie enkel en alleen voor hem, van wie je gelooft dat hij overal hoort en ziet. Een volgende wijsheid schuilt er in zijn volgende voorschrift. Er is niet veel omhaal van woorden voor nodig om de Heer te benaderen. Laten wij dat niet denken, vanuit de zekerheid dat hij uit zichzelf voor zijn mensen zorgt. Ook deze gedachte kan leiden tot geloof, exclusief geloof. Maar de bondigheid van het Onze Vader is gebaseerd op uitgebreid en vruchtbaar gedachtegoed. Dit punt zou wel mogen gelden als een derde graad van wijsheid. Hoe beknopter de verwoording, des te breder de betekenis. Want het Onze Vader vervult niet alleen de eigenlijke functie van een gebed, namelijk verering van God en menselijke verzoeken, maar omvat bijna heel het woord van de Heer en geeft een complete overzicht van de leer. Ja, in het Onze Vader heb je werkelijk het evangelie in een notendop. En dan zal Tertullianus dat vervolgens ook vers per vers bespreken, het Onze Vader. Dat is enkele jaren geleden in een mooie vertaling uitgebracht, waaruit ik ook net dit fragment heb voorgelezen. Het boek heet Onze Vader. En daar staat dus deze tekst van Tertullianus volledig in, meditatie bij het Onze Vader, maar ook een meditatie van Cyprianus van Carthago bij het Onze Vader, is in 2010 verschenen, vertaald en toegelicht door Vincent Hunnink. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over Tertullianus, van groot belang geweest voor de Latijnse theologie, maar na het einde van zijn leven toe steeds rigoureuzer geworden en zich dan aan het einde van zijn leven losgemaakt van de communio van de kerk. Daarom wordt hij ook als een van de weinige kerkvaders niet als heilige vereerd. Bedankt voor uw aandacht en volgende keer maken we kennis met een andere kerkvader. Ik wens u nog een mooie dag toe.